Goedemorgen allemaal. Fijn u allemaal te zien. Het is gelukkig iets lichter in de zaal, dat ik u ook allemaal goed kan zien. Ja, ik ben blij om hier vanmorgen te mogen staan en het woord van God weer met u te mogen delen. En in deze tijd waarin we zo bepaald worden bij allerlei ellende in de wereld, ik denk aan Japan, ik denk aan Libië, is het goed om te weten wat voor God wij hebben. Vorige week zaterdag hebben we daar ook even bij stil mogen staan dat God aanwezig is en bij ons wil zijn. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij het feit van hoe kijkt God naar ons. En dat heeft betrekking op zijn gezicht, zijn aangezicht, spreekt de Bijbel van. Het is een beetje een oud woord, maar we gebruiken dat misschien niet dagelijks, maar het is gewoon zijn gezicht. Hoe kijkt hij naar ons? En Is dat een kil of donker gezicht? Kijk, Gods gezicht kunnen wij niet afbeelden. Maar ik heb hier wel even twee plaatjes neergezet van waarvan ik u wil vragen van wat reflecteert een beetje het beeld wat u in uw hart hebt van hoe God is. Zoals degenen die mij kennen, die weten van nou, in het dagelijks leven doe ik veel aan pastoraat. En ik zie vaak mensen die zeggen van ja, nee, ik weet dat God goed is en al die dingen, hè, want dat hebben we geleerd. Met ons hoofd weten we dat. Maar met ons hart merk ik dat we heel vaak geneigd zijn om te denken, ja, God zal wel boos op me zijn, of God zal wel zus, of God zal wel zo. En dat God kritisch is, of dat hij afstand neemt, of is hij blij? Is hij opgewekt als hij naar ons kijkt? Kunt u zich dat voorstellen? Kunt u dat voelen? Hoe hij is naar u toe? Dat hij contact zoekt? Nou, ik kwam daar in de Bijbel ook een heel mooi gedeelte over tegen. Ja? Dat gaat erover dat God wil dat wij gezegend worden. Dat staat in Numeri, de oude Torah, zeg maar. En daar spreekt God op een gegeven moment tot Mozes over hoe hij wil dat Aaron en zijn zonen de mensen zullen zegenen. Dus God heeft een hele specifieke manier in gedachten waarop hij wil dat zijn volk, en ik denk dat wij daar ook een beetje bij horen, of niet een beetje, dat wij daarbij horen, hoe hij wil dat wij gezegend worden. Dat zegt iets over wat in het hart van God is naar ons toe. En dat wil ik graag met u delen. Alleen daar staat dan een aantal keren de Heere, nu sprak tot Mozes, en een paar versen verder weer, de Heere, de Heere, de Heere. En ik werd erbij bepaald van ja, dan staat er op een gegeven moment in het laatste stukje wat ik zal lezen met u, iets over Gods naam. We hebben net ook gezongen over de heerlijke naam van God. Nou, die heerlijke naam van God is dus in het Nederlands, in onze Bijbel, terechtgekomen als Heere. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk gewoon een naam. He, Heere is een titel, is niet een naam. Wij kennen hem zo en dat is ook prima. Maar ik wil toch eventjes, ja, de volgende. De naam van God, zo die in het Hebreeuws eigenlijk daar staat, eventjes er neerzetten. Ik heb dat in het Nederlands zo goed mogelijk proberen over te zetten, zal ik maar zeggen. En dan staat er eigenlijk Yahuwah. Sommige mensen spreken het ook wel uit als Yahweh. Maar in het meest oorspronkelijke versie, van de tijd van Abraham, zeg maar, van Mozes, was het Yahuwah. Dus eigenlijk, waar wij in onze Bijbel lezen de Heere, met hoofdletters, dan mogen we ook lezen Yahuwah. Yahuwah nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. Yahuwah zegene en behoede u. Yahuwah doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Yahuwah verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Ik vind dat heel indrukwekkend. Ik had er net al onder staan van het is een beetje oude taal. Maar ik vind het wel een heel indrukwekkend gedeelte. En ik wil u er langzaam stapje voor stapje even doorheen voeren. Ten eerste begint het met dat God ons zegenen en behoeden. Nou, overal waar je ook al bij Abraham en bij Jacob en et cetera de naam van God tegenkomt. Daar is sprake van dat hij ons wil zegenen en behoeden. Dat zegt hij ook tegen Abraham. Ik zal u zegenen en ik zal u behoeden. Op de hele reis die Abraham moest maken, later als Jacob weer teruggaat om een vrouw te vinden, zegt God weer tegen hem dat hij hem wil zegenen en behoeden. Dat is verbonden met een naam, dat wil zeggen met de identiteit van God. Het is zijn karakter, zou je kunnen zeggen. Het is een wezen om te willen zegenen en te behoeden. Wacht even. Heb ik dat daardoor, maar heb ik het ook hierdoor? God wil mij zegenen en God wil mij behoeden. Als hij mij aanwijzingen geeft in zijn woord, is dat niet om mij te plagen of om het moeilijk te maken. Dan is dat om mij te zegenen en om mij te behoeden. Wauw. Ik heb veel mogen reizen over de wereld. Ik ben in Japan, in China en weet ik waar geweest. En dan ontmoet je ook de godsdiensten van die landen. En ik heb daar heel veel armoede gezien. Tempels waar eindeloos dingetjes in de wind moeten draaien om die boodschap maar 100.000 miljoen keer aan die God over te brengen, want anders luistert hij niet. En dan denk ik, wat zijn we rijk met een God die zegt, ik heb het alleen maar in mijn hart om jullie te zegenen en jullie te behoeden. Wauw. Dan komt er een heel mooi zinnetje, dat heb ik zelfs helemaal vet gezet, omdat ik het zo ontzettend mooi vind. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Nou, wat is dat hij zijn aangezicht over ons doet lichten? Wat houdt dat in? Dat is een beetje oude taal, dat is taal die gebruik ik niet dagelijks. Maar als ik er even bij stilsta, wat betekent het als iemand donker kijkt? Reacties? Boos. Zijn aangezicht over uw lichten is het tegenovergestelde van boos. Dus dat is blij. Ja. Ja, doe maar. Ik geef u even een klein raadseltje. In de krant staan vaak van die plaatjes. Zoek de 7 verschillen. Ik zeg zoek de 8 overeenkomsten. Wat komt er overeen in al deze 8 plaatjes? Ik heb zomaar op het web ingetikt, moeder en kind, en ik heb 8 plaatjes opgezocht. En wat valt op in al deze 8 plaatjes? Blijdschap. Al die moeders kijken blij naar hun baby's. Met andere woorden, God heeft dat in ons gelegd, als ouders, om blij naar onze kinderen te kijken. Waarom? Omdat het zijn karakter is om blij naar ons te kijken. Ja. In Spreuken staat ook vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Nou, wat wil God? God wil ons hart verheugen. Dus hij kijkt naar ons met vriendelijk stralende ogen. Niet omdat hij zich beter voor wil doen dan hij is, maar omdat hij gewoon zo is. Goed, terug naar onze tekst. Jehovah doet zijn aangezicht over uw lichten. Met andere woorden, Jehovah, de Heere, je kunt ook lezen de aanwezige, hij die er is, of hij die leven geeft. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ziet u, die twee zijn gekoppeld. Hij kan alleen zo blij naar ons kijken omdat hij genadig is ten aanzien van onze zonde. Toch? En dat vind ik het mooie, het geheel wat erin zit, het is heel. Als hij later, als Jezus later komt en ons de genade van God eigenlijk helemaal belichaamt, ja, dan zien we ook dat weer opnieuw terug. Dan de volgende zin. Jehova verheffen zijn aangezicht over u. Ook daar helpt het weer om even te kijken van, wat is het als iemand zijn aangezicht niet verheft? Als ik zo loop. Stel, u gaat, u ontmoet een vriend of een vriendin. En de zoon of de dochter heeft net deelgenomen aan de Olympische Spelen. En u komt die vader of moeder tegen en die loopt zo. Wat denkt u dan? Die is niet trots. Die zal wel niet, die zal wel als laatste geëindigd zijn of zo. En dan staat er, Jehova verheffen zijn aangezicht over u. Met andere woorden, God wil dat hij zijn aangezicht over ons kan verheffen. God wil niet liever dan trots op ons zijn. Blij met ons zijn. En daar staat weer bij, en geven u vrede. Ja, er ligt voor mij een hele grote vrede in. Een hele grote idee van, wauw. Dat ik weet dat het Gods intentie van zijn hart is om blij en trots over mij te zijn. En dan zegt u, ja, André, leuk, maar aangezicht over uw lichten, dat God blij is en dat God trots is, maar de zonde dan? Nou, dat kunt u ook zeggen tegen die 8 moeders die ik net liet zien, want die 8 baby's, die hadden ook wel eens een poepluier. En die hadden ook wel eens dat ze dwars waren. En toch lachten die moeders allemaal. Waarom? Waren ze blij met die poepluiers? Waren ze blij met dat dwarse gedrag van die baby's? Nee, maar ze waren wel blij met hun baby. Toch? Dus, dat is, en dat staat eigenlijk voorop. Het feit dat God blij met ons wil zijn. Dat staat voorop. Als ik daarbij stilsta, als ik ga slapen, van morgenochtend staat er iemand te glunderen als hij naar mij kijkt. Dan ga ik anders slapen en dan word ik anders wakker. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Als ik naar mijn broeder of mijn zuster kijk en denk, daarboven staat iemand te glunderen naar die persoon, dan kijk ik ook anders naar die persoon. Toch? En dan staat er, zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. Nou, Gods naam, Yahuwah, is hij die er is en hij die leven geeft. Maar Gods naam staat ook voor zijn karakter. En we hebben net een hele hoop van Gods karakter gezien in deze 6 zegeningen. Overigens, eventjes een zijspoortje. Het is wel leuk, er staan hier 6 zegeningen. Hè? Zegenen, behoeden, een lichtend aangezicht, genade, verheven aangezicht en vrede. Dat is voor elke dag van de week 1. Volgens mij is daar boven over nagedacht. Maar zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, ja. Niet alleen door de naam van God uit te spreken, legde de priester, de hoge priester, die de zegen uitsprak, de naam op de Israëlieten. Maar ook doordat hij eigenlijk, net als ik dat nu doe door deze tekst uit te leggen, verklaarde wat het karakter van God was. Want de naam is het karakter van God. En zo zullen zij eigenlijk mijn karakter op de Israëlieten leggen. Zoals ik net zei, als ik mij realiseer dat God blij naar u kijkt, kan ik ook blij naar u kijken. En het mooie is, God verbindt daaraan zijn zegen en ik zal hen zegenen. Er is onder theologen is wel gediscussieerd van ook bij de vertaling van de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Hoe moeten we dit nou vertalen? Ik heb hier de NBG nog even gehanteerd, omdat die iets dichter bij het Hebreeuws staat dan de nieuwe Bijbelvertaling. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling is er over gesproken, want in sommige kerken wordt deze zegen uitgesproken als de Heer zal zijn aangezicht over u laten lichten. Of de Heer laat zijn aangezicht over u lichten. En anderen zeggen, oh nee, dat mag helemaal niet, want je moet het in de aanvoegende wijs zeggen, want doe zijn aangezicht over u lichten. Het mooie is, de Heer zegt tegen Mozes, spreek tot de Aaron, doe het op deze manier, dat je zegt van, de Heer doe zijn aangezicht lichten en ik zal het doen. Wij mogen bescheiden zijn, Heer, het is in uw hand. Maar God zegt, ik zal het doen. Dat vind ik zo schitterend. Als ik denk aan die vreugde, ik wil daar nog eventjes wat dieper op ingaan. Die vreugde voor Gods aangezicht. Dan moet ik ogenblikkelijk ook denken aan Psalm 16. Psalm 16, waar David op een gegeven moment zegt, ik stel mij de Heere, staat in onze vertaling, Yahuwah, heb ik al uitgelegd. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Wauw. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Dat wil zeggen, mijn lichaam zal hier veilig zijn. Want Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Voor eeuwig. Het kan niet kapot. Als ik dat realiseer, dan denk ik van, Heer, soms dan is er in mijn leven weinig van die vreugde te merken. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik heb wel eens een dag, dan heb ik mijn dag niet, zeg ik dan. En dan lukt dat niet hoor. Wat deze tekst mij dan eigenlijk zegt, is dat ik weer Gods aangezicht mag opzoeken. Dat ik weer op zoek mag gaan van, Heer, ik heb behoefte aan om van binnen in mijn hart te voelen hoe u naar me kijkt. Ik heb er behoefte aan om er weer bij stil te staan, om mezelf weer toe te spreken. Zoals in de psalmen kom je dat regelmatig tegen, dat de psalmist tegen zichzelf praten. In onze tijd is dat geloof ik niet zo netjes of zo, ik weet het niet. Ik heb daar nooit zo moeite mee om gewoon tegen mezelf iets te zeggen. Maar je moet dat niet hardop in de supermarkt doen, want dan denken ze dat je een beetje kerewiet bent. Tenzij je een telefoontje aan je oor hebt, dan mag je hardop praten. Maar dat is het voordeel weer van deze tijd. Dan mag het ineens wel weer. Maar ik mag tegen mezelf wel zeggen van, André, zoek weer zijn aangezicht, want daar is de vreugde te vinden. Overvloed van vreugde zelfs. Als ik een tekort heb, daar is overvloed. In een andere tekst, dit gedeelte is trouwens niet alleen dat mij dat nou zo aangesproken heeft. Het sprak ook Petrus aan, die noemt het in Handelingen 2. Andere tekst in Psalm 21, daar zegt David het zo, daar heeft David het over de koning. En het is niet helemaal duidelijk of hij het nou over zichzelf heeft of over Jezus. Jezus is natuurlijk de koning met een hoofdletter. Hij zegt daar, gij maakt hem rijk gezegend voor immer, gij overstelpt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Overstelpen met blijdschap, wat is dat? Ik heb eens een keer dat ik op Schiphol aankwam en dat daar iemand met mij aankwam. En ik kreeg de indruk dat het zijn vrouw was. Die stond daar op hem te wachten en blijkbaar was hij op een of andere lange reis geweest of een hele moeilijke reis of weet ik veel wat. Maar die vrouw was helemaal, eindelijk, daar ben je weer. Maar ze was zo uitzinnig blij dat hij er weer was. Ze overstelpte hem met blijdschap. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Een tafereeltje op Schiphol, helemaal, wauw. Nou, dat doet God ook als u elke morgen dat u naar hem uw gezicht keert. Dan zegt God, ah, wauw, ben je er weer? Ja, dat zijn wij niet zo gewend. Wij zijn een beetje rustige Nederlanders, et cetera. Behalve in het voetbalstadion. En dan zeg ik van, nou, dan mogen we het hier ook wel een beetje enthousiast zijn, toch? En als u nou denkt van, nou, dat is Oude Testament. Nee, dat is niet Oude Testament. Want ook van Jezus staat er dat hij zijn blijdschap met ons wil delen. Bij het laatste avondmaal, wanneer het om gaat spannen. Het is best een spannende tijd. Voor Jezus zelf, maar ook voor de discipelen. Want die voelen ook dat er iets in de lucht hangt. En dan denk je van, nou, Jezus zal daar wel praten over dat het allemaal moeilijk gaat worden en hè, dat er heel wat aan gaat komen. Nee, waar praat Jezus over? Dit heb ik tot u gesproken, zegt hij, opdat mijn blijdschap in u zij. Mijn blijdschap. Jezus blijdschap. Ze hoeven niet zichzelf blij te maken. Als God dat tegen mij zei, dan had ik het al lang opgegeven. Want zo blij ben ik niet van mezelf. Maar zijn blijdschap is in mij. En daarom kan ik wel blij zijn. Niet dat ik altijd dat heel uitbundig uit. Want ik ben niet zo'n uitbundig springer. Maar wel dat ik me daarmee mag verbinden in mijn hart. Van ja, u bent blij met mij. In het hoogpriestelijk gebed wat Jezus uitspreekt vlak voor zijn veroordeling. Zegt Jezus ook, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Heb ik te veel gezegd dat ik, toen ik zei daarnet, dat God graag zijn blijdschap met ons wil delen? Dat God graag iets wat in zijn hart is, namelijk, ik ben blij met jullie. Wauw, kom bij me. Wat zei de vader van de verloren zoon toen de verloren zoon terugkeerde naar de vader? Omdat hij dacht van, nou, ik ben in ieder geval als knecht bij mijn vader, ben ik altijd nog beter uit dan hier achter de varkens. He, daar in het verre land. Hij ging terug naar zijn vader. En ik dacht, nou, misschien dat ik ergens een plekje in de stal kan krijgen bij de knechten. En de vader zei, kom binnen. Laten we een feestje bouwen. Dat is Gods hart naar ons toe. Maar ja, soms dan worden we bepaald bij moeilijke dingen, bij de zonde, bij ja, dingen die niet zo grandioos zijn. Ja. En ja, dan zeg ik van, dan ligt bij ons mensen in ieder geval de vreugde niet zo voor de hand. Nou, daarover kwam ik een hele mooie verrassing tegen in Nehemia. Wat is de situatie van Nehemia? Nehemia 8 staat dat. Het land is aan het terugkeren, Israël is aan het terugkeren, of Juda, uit Babel. Ze zijn weggevoerd geweest en ze zijn nu weer aan het terugkeren. Jeruzalem wordt weer opgebouwd, et cetera. kent dat, de tijd van Nehemia en Ezra. En dan op een gegeven moment vinden ze weer de Bijbel, althans de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel, wat ze toen hadden. En dan wordt dat gelezen en dan zien ze, oh help. Al die ellende van Babel, dat komt eigenlijk omdat we God de rug toegekeerd hadden. Wij, onze ouders, hebben gezondigd. En dan zijn ze bedroefd over hun eigen zonde. Soms kun je zo bepaald worden bij de ellende van die in je familie zit, ook door wat eerdere generaties gedaan hebben. Ik kom dat in mijn pastorale praktijk ook heel regelmatig tegen, dat mensen bij me komen en zeggen van ja, ik heb dit en dit meegemaakt als kind en daardoor is mijn leven een puinhoop. In feite omdat de vorige generatie, of de generatie daarvoor, of die daarvoor, gezondigd heeft. En het is van generatie op generatie doorgegeven. En het is één ellende. Nou, ik herken daar wel wat van. Ook in mijn eigen leven heb ik dat wel herkend. Dus als u dat misschien ook wel herkent, dan is dat niet zo vreemd. Maar het leuke is om te kijken van hoe reageert God daar nou op? Hoe gaat God daar nou op in? En volgende. De verrassing is dat God dan door Nehemia en Ezra tot het volk dit zegt. Deze dag is voor de Heere, jou maar dus, de aanwezige, uw God heilig, bedrijf geen rouw en weent niet. Wacht even. Deze dag is voor de Heere, uw God heilig. Een bijzondere dag. God vindt het bijzonder als wij tot besef komen van, hé, er is iets fout gegaan. In mijn leven of in dat van onze ouders is iets fout gegaan. Mensen hebben dat beleden. Dat vindt God bijzonder. God noemt die dag heilig. God noemt die dag wauw. Zouden wij zeggen. Bedrijf geen rouw en weent niet, zegt hij dan al achteraan. Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken. Dat was wat bij Israël een feestje inhield. Dan werd er goed gegeten en goed gedronken. Ja? En zend aan ieder voor wie niets bereid is, een deel. Het is niet de bedoeling dat er iemand, omdat hij arm is, buiten de boot valt. Want deze dag is voor de Heere heilig. Nog eens een keer. Voor het geval dat het nog niet gepakt had. Nog een keer. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde van de Heere, de vreugde van Jahoua, die is uw toevlucht. En het woord voor toevlucht, het wordt ook wel vertaald met kracht. Sommige vertalingen, hè, de vreugde des Heeren is mijn kracht. We zingen het wel eens. Maar het woord wat hier staat in het Hebreeuws is echt, geeft het inzicht van een toren waar je als er een vijand aankomt kunt vluchten en dan ben je daar veilig. Dat is het beeld wat het Hebreeuwse woord oproept. Dus ik vind dat woord toevlucht, het is ook niet zo'n alledaags woord, maar ik vind het wel een goede weergave. Ook in de gevoelens van verslagenheid of wat dan ook, mogen we juist schuilen bij het feit van ja, God is er. En God is blij met mij. God is blij dat ik weer teruggekeerd ben, zoals die verloren zoon. Ik ga zo langzamerhand naar de afronding toe. Als ik denk aan van waar heb ik een schuilplaats voor nodig? Hè? Is dat ook vanwege zonde van mezelf of van voorouders? Of is dat dat ik een schuilplaats nodig heb vanwege ellende die er in mijn leven is gekomen? Of is dat bepaalde gevoelens die ik moeilijk vind? Verslagenheid, verdriet. Als er dood is gekomen in familie of wat dan ook. Misschien is het schaamte. Dan mag ik weten, er is een toevlucht. Er is een plek waar ik mag schuilen, namelijk de vreugde op Gods gezicht. En zoals ik al zei, als ik dan me dat 's avonds realiseer, dat er de volgende morgen iemand staat te wachten met een grote glimlach op zijn gezicht op me, dan worden mijn dagen anders. En dat wil ik graag met u delen. Ik heb het dus vanmorgen gehad over hoe kijkt God naar ons. En het antwoord daarop wat ik gegeven heb is: God kijkt blij naar ons. En enerzijds is dat iets om van te genieten. Ja? Wij mogen daarvan genieten. We zijn dat als Hollanders misschien ook een beetje verleerd. Althans, ik heb bij mezelf ontdekt van dat ik dat wel een beetje verleerd was, om te genieten. Maar ik mag genieten. Ook als christen mag ik genieten van die blijdschap op Gods aangezicht. Maar ik mag er ook van leren. Ik mag ook leren, hey, dat betekent iets voor hoe ik in het leven sta. Dat betekent iets voor de mailtjes die ik verstuur. Dat betekent iets voor hoe ik naar u kijk, naar anderen kijk. Ik wil u ook aanmoedigen om, als u zegt van, hey, dat is wel iets wat mij ergens, of iets in deze preek is wel iets wat mij aangesproken heeft, om dan na de dienst daar niet mee te blijven lopen, maar daar even dat kamertje op te zoeken. Daar waar een paar broers en een paar zusjes zijn die met u kunnen bidden. Want ik vind dit wel heel erg de moeite waard. Ik wil ook hier kort gebed met u uitspreken. Vader in de hemel. Wat een geweldig, geweldig iets is dat. Dat u uw blik niet in de eerste plaats laat bepalen door onze gebrokenheid. Niet laat bepalen door onze zonde. Maar in de eerste plaats laat bepalen door het feit dat u graag wil dat we bij u zijn. Omdat we uw kinderen mogen zijn. Dank u wel. Dank u wel dat we in Jezus Christus uw kinderen mogen zijn. Help ons om elke dag ons dat te realiseren. Wat een voorrecht het is om een Vader in de hemel te hebben. Die blij naar ons kijkt. Die trots op ons wil zijn. Die ons zijn genade en vrede geeft. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.